je lichaam krijgt met wat zij doen een reset.
Eén groot drama, het is haat, nijd. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg ook een beetje serial killer vibes bij haar.
Zo heren, we zaten al lekker in gesprek. Want we zijn allemaal ontzettend druk de afgelopen week. Jij met grote sterren interviewen, Erik.
Dat is weer begonnen, begonnen.
Want de strike is voorbij. Wie Gelukkig. Heb je deze week gesproken?
Misschien kennen jullie hem wel, Leonardo DiCaprio.
Oh, wat leuk.
Ja, dat is natuurlijk top, want Killers of the Flower Moon, die film draait al. Die mochten allemaal geen promotie doen. En nu dachten ze, die staking is voorbij. Dus we gaan in alle eil nog wat promodingen opzetten. Dus ja, dat is natuurlijk fantastisch. Daarnaast, filmtip, die film is ook geweldig. Wat dus ga die zien.
Maar dan wil ik wel meteen weten, komt die dan nu ook op Apple TV Plus?
Dat is dus een goede vraag. Daar doen ze dus nog heel vaag over. Dus hij komt er wel een keer op. Maar er is dus nog geen datum aangegeven wanneer. Dus ik denk dat ze het ook een beetje af laten hangen of er nu nog meer mensen naar de bioscoop gaan. Want dat is nu het doel van deze promotietour.
En ik vind eerlijk gezegd wel dat je deze op het grote scherm moet zien. Snap
ik helemaal. Maar ja, ik heb ook een peuter. En zo vaak gaan wij helaas niet thuis naar de bioscoop. Dus inderdaad, liefst zou ik hem natuurlijk in de bioscoop zien. En zeker, we weten dat Martin Scorsese, de regisseur, ook gewoon geëist heeft van, we gaan niet bekendmaken wanneer hij te zien is thuis, want dan gaan mensen niet naar de bioscoop. Dat was natuurlijk bij zijn vorige film, The Irishman, dat was voor Netflix, geloof ik, hè?
Ja.
Die stond echt twee keer met je ogen knipperen, toen stond hij al op Netflix.
Heel snel.
Die heb ik overigens nog wel in de bioscoop gezien, was ik wel heel blij mee. Maar soms moet je offers maken voor een peuter.
Ik zeg, hang een beamer thuis op.
Vind ik geen slecht idee. Ik ga met dit fragmentje naar mijn vriendin toe. En ik zeg, Bridget zegt het, dus nu moet het.
Ja, moet voor je vak moet het wel eigenlijk. Ja, top. We gaan beginnen. Ik ben Bridget.
Ik ben Rob Goossens.
Ik ben Erik de Munk.
En dit is de BOVD podcast. We moeten het natuurlijk even hebben over Boer zoekt vrouw. Het seizoen werkt naar de ontknopingen toe. En het was afgelopen weekend één groot tranendal. Onder meer Ellen van Boer Heiko moest naar huis. En dat zag echt niemand aankomen. Rob, jij hebt uiteraard ook gekeken. Zag jij het wel aankomen?
Nee, ik niet. Maar jij zegt nu, ik zag het niet aankomen. Maar jij zag het juist wel aankomen.
Nee, zag niemand aankomen, zei ik. Maar ik zag het aankomen. Ja. Nou, ik zag niet zozeer aankomen dat hij nu de switch had gemaakt. Maar ik dacht wel aan het begin, toen ze elkaar voor het eerst zagen, zij wordt het.
Maar ja, dat is wel heel cynisch. Want dan heb je dus allemaal vrouwen die passen bij Heiko. En één die veel te jong is en veel te knap. En dan denk jij, dan zal die wel worden, blijkbaar.
Nou, daar ging ik niet eens zo van op aan, zeg maar. Maar ik dacht gewoon, ik zie hun samen meer dan dat ik met de anderen had.
Ja, ja. Ik snap het ergens wel. En tegelijkertijd, je leert natuurlijk alle kandidaten tijdens zo'n seizoen goed kennen. En ik was echt onder de indruk van hoe Ellen echt haar best deed om er wat van te maken.
Absoluut.
En die heeft natuurlijk ook haar bagage de rest van haar leven mee. En die heeft zoiets van, ik ga er gewoon voor. Ik wil zelf helen en ik wil nog iets moois in mijn leven. En toen dacht ik van, maar dat zou een heel goed setje kunnen zijn met Heiko. Maar ja, ik kreeg een beetje het gevoel dat Heiko overmoedig is geworden van al die vrouwelijke aandacht.
Nou, niet zozeer overmoedig, denk ik, maar wel, hij kent dit natuurlijk niet. Het is allemaal nieuw voor hem. Dus hoe fantastisch is het dan als je, als ik de kans zou hebben, opnieuw mag ontdekken en dan als de eerste keer.
Ja.
Dus ik begrijp wel dat hij dan ook op andere dingen let. En niet zozeer op iemand zijn bagage, op achtergrond. Of dan denk ik toch misschien dat zijn oog meer zei dan...
Ja, maar waar heeft hij dan op gelet? Ik kan echt maar één ding bedenken en dat is uiterlijk.
Ja, voor dus de zijn rest... oog zei meer, dat
ja,
bedoel
precies.
Ik.
Ja, precies. Ja, want we hebben totaal geen hoogte gekregen van Jasmijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg ook een beetje serial killer vibes bij haar. Ze is zo mysterieus. Dan denk ik van, gauw van mijn erf af. Ik ga wel lekker met Ellen op citytrip.
Daar dacht Heiko dus heel anders over. Ja. En de andere boeren, want daar moesten nog meer mensen afscheid nemen.
Ja, ik vond het afscheid van Gea bij Piet en Anke natuurlijk vond ik wel bijzonder. Ja, de tussentijd, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar Erik zit als heel glazig aan te kijken.
Ik zit in mijn hoofd na te denken, oké, ik moet nog aardappelen kopen, appels voor de stamppot. Nee, ik kijk niet. Maar goed, ik luister heel aandachtig.
We gaan even verder. Ja, ja. Nee, en Gea die moest naar huis en die reageerde zo sportief en natuurlijk ze weten allemaal van als je naar huis gestuurd wordt, dan moet je daar een beetje sportief op reageren. Maar dit was de eerste keer dat ik dacht van nou, zij meent het ook echt. Maar gek genoeg had Yvonne Jasper zoiets van kst, weg jij. Kst. En Gea werd nog net niet met de politie-escorte van het erf verwijderd. Terwijl dus Anke en Piet ook zoiets hadden van ja, wij hebben dit met z'n drieën tot nu toe gedaan. En ook al heeft Piet nu een keuze gemaakt, ja, we vinden het best wel gezellig om nog even met z'n drieën te blijven. Dus die vond ik bijzonder. Dan heeft Richard natuurlijk ook voor de knapste gekozen. Maar
die wist ik ook al van tevoren.
Die zag ik wel een beetje aankomen. Maar dat was wel luxe, want zowel Robin als Marijke, dat zag ik allebei wel een beetje vormen met Richard. Ja, en nu, en Claudia, die moet natuurlijk volgende week gaan kiezen.
Ja, en het paardenmeisje moet nog
paardenmeisje,
kiezen.
Ja. En het paardenmeisje, daar ben ik wel een beetje bang voor, dat die gewoon spoorloos verdwijnt. Die is zo in paniek dat ze een keuze moet gaan maken.
Ik vind het wel zielig hoor.
Ja. Ja, en daar, kijk, ik ben heel erg voor het idee van boer zoekt vrouw, van mensen die het moeilijk hebben in de liefde op deze manier een kontje geven. Maar bij haar denk ik van, ja, doe je haar echt een plezier?
Ja, maar vind je dat echt? Vind je niet dat misschien in deze tijd, het is natuurlijk een hele kwetsbare groep mensen die worden gevolgd, hè, die in de liefde dus nog niet geslaagd zijn.
Ja.
En sommigen nog nooit de liefde hebben
ontdekt,
zoals
Heiko. Ja.
En die gooien zo voor de leeuwen, eigenlijk letterlijk. En dan krijg je ook nog eens mensen er tegenover die je heel kwetsbaar opstellen. Hun ziel en zaligheid op televisie voor 2 miljoen mensen eigenlijk vertellen. En dan, hup, kop eraf. Nee, jij bent het toch niet, weg. Een veehandel in één keer.
Ja,
ik heb er toch moeite mee.
Snap ik. En die moeite die voel ik ook. Maar dan vooral vanwege hoe het uitgevoerd wordt. Dat dus mensen die waarvan je ziet dat ze al nachten slecht slapen, van dat ze een keuze moeten gaan maken, dat je die op camera dan die keuze laat maken. Terwijl je hebt een presentator bij B&B voor Liefde. Bijvoorbeeld is er niet een presentator. Kan Yvonne niet ook een beetje een coach daarin zijn? Dat als ze ziet van, nou, Bernice, die heeft het daar heel moeilijk mee. Dat ze zegt, Bernice, kom, we gaan even apart. Wat wil je nou zo meteen gaan zeggen? En dat je dat een beetje oefent, dat zij een beetje gesterkt dat gesprek ingaat. Want nu, ja, het is natuurlijk wel door haar zo te laten bungelen effectbejag. Want voor de kijker is het extra spannend om haar 1000 doden te zien sterven. Terwijl, ja, ze gaat zo meteen een jongen kiezen waarvan ik denk, ze gaat er sowieso niet oud mee worden. Want zowel Ipa als Johan, ik zie het niet bij haar.
Nee, überhaupt niet. Nee maar
toch?
Ik vind het, voor de andere kant vind ik het ook moeilijk. Voor degene die zich op hebben gegeven.
Ja, dat zag je bij Marijke. Ja. Die echt heel gekwetst was. En toch, omdat ze, dus Marijke van Richard, die echt heel gekwetst was.
Ik ben echt heel blij voor je.
Ja,
ja, dat is toch heel zielig.
Ja, en we voelden allemaal dat zij op dat moment zoiets had van, rot op met die klotenkamer. Ik wil deze vernedering, hoe moet ik het omschrijven, in mijn eentje beleven. Maar ja, er staat nou eenmaal een camera bij, want het is televisie. En ja, dat is wel lastig, laat ik het zo zeggen.
Maar dus Erik, want je was even uitgetuned, terug.
Nou, ik,
ben je het gedeeltelijk eens of oneens?
Nou, ik wilde eigenlijk nog iets toevoegen. Ja, het zou jullie verrassen, boer zoekt vrouw. Ik vind Yvonne Jaspers, ik heb nooit haar iets wat kleuterachtige manier van presenteren.
Helemaal mee eens.
Vond ik altijd al irritant. Ik heb het gevoel dat het aantal kijkers loopt terug. Dat mensen ook steeds meer denken van, doe even normaal. Ik heb het gevoel dat zij ook inderdaad heel erg bezig is met tv maken. En dat ze misschien toch niet zo'n mensenmens is als wat ze op televisie probeert over te komen. Ik vind het gewoon heel onsympathiek in het programma.
Ja.
Ineens. En dat vond ik eerder eigenlijk niet. Ik vond het daar buiten wel. Maar in het programma dacht ik altijd, nou, doet ze best wel aardig. Maar nu denk ik ook, ik vind je gewoon helemaal niet leuk.
Maar het hele genre vind je nog wel van deze tijd?
Nou, ik vind een presentator gewoon niet echt nodig.
Nee, maar dan zouden de mensen wel aan de schandpaal.
Nou, dat vind ik niet. Nee, maar dat is natuurlijk de trend die er sowieso gaande is. Hè, dat minder mag. En ik vind dat bij een programma als Boer zoekt vrouw, waar het toch gaat om de liefde, de boeren, die inderdaad al kwetsbaar zijn. Want er is heel veel mee aan de hand. Denk ik, nou, voor mij hoeft het niet helemaal. Ik denk dat het programma ook misschien daardoor wat gedateerd is geworden. Dat we het gezien hebben, de tijd is veranderd. Misschien moeten we gewoon zeggen, we doen het gewoon even niet.
Ja, maar jij, ja, kijken toch nog wel. Net naar het Sinterklaasjournaal, ja, overigens. Ja. 2 miljoen mensen
veel.
Naar.
Ja, klopt. Maar goed, dan nog steeds denk ik, ja, er is altijd heel veel kritiek op Temptation Island, de villa, weet je, dat is natuurlijk een ander genre. Maar ja, daar worden ook mensen ook, ja, blootgesteld aan heel veel dingen, schandalen, intriges. Dat is bij Boer zoekt vrouw natuurlijk ook op een ander niveau, denk ik.
Maar
ja,
waarom heb ik het bij B&B voor liefde dan niet, dat gevoel? Een beetje dat aanheimlich gevoel, plaatsvervangende schaamte?
Ik denk omdat dat allemaal wat laagdrempeliger is. Die mensen zitten vanaf het begin natuurlijk in de B&B. En op het moment dat het dan allemaal niet lekker loopt, dan gaan ze het gesprek aan van, ik denk niet dat dit liefde voor de rest van ons leven is. Die ander zegt dan ook vaak van, dat vind ik eigenlijk ook wel. Nou, gaan we nu barbecue of zal ik meteen mijn koffers pakken? Dat is heel anders dan de soort van last resort bij Boer zoekt vrouw, waarbij je in ieder geval bij de meesten echt het gevoel hebt van, ja, als het niet via dit programma is, dan wordt het wel heel lastig in de
liefde. Daar is natuurlijk ook een komen en gaan. Precies, hè? Tijdens de hele serie, tijdens de hele seizoen.
Ja. Ja. Nee, en wat ik gek vind aan Yvonne Jaspers is dat juist door Boer zoekt vrouw zijn mensen zich gaan afvragen van, ja, waar heb je een presentator überhaupt voor nodig? Nou, ik leg net uit, als zij dus die boeren af en toe een beetje zou gaan coachen bijvoorbeeld, dan heb je echt wel wat aan zo'n presentatorrol. En het lijkt wel alsof zij dit seizoen extra haar best aan het doen is om zichzelf overbodig te maken. Alsof zij al jaren van dat programma af wil en nu zoiets heeft, nou, ik ga mezelf zo onsympathiek maken dat Caro en CV zegt van, nou, Yvonne, ga maar lekker naar huis. We zoeken wel iemand anders of helemaal niemand. En dat, ergens begrijp ik dat ook wel. Ik bedoel, wij zijn op een gegeven moment ook na zoveel seizoenen wel een beetje uitgekeken op Boer zoekt vrouw. Dan mag zij dat ook. Maar ja, als ze het niet meer leuk vindt, ga dan lekker thuis zitten.
Dan wil ik er nog eentje aanstippen waar we zeker nog niet op uitgekeken zijn. Tenminste, ik niet.
Sinterklaasjournaal.
Leuk. Enig, nee. Married at First Sight.
Oh ja, ja.
Waarom is dat dan anders? Het is er maar één trouwens, sowieso. Ja. Hè? In principe, als het goed gaat.
Ja. Is dat zo anders? Ja, weet ik
niet. Er is geen keuze natuurlijk. Je wordt gewoon gekoppeld. En ja, dat is het.
Ja, maar daar vind ik het wel belangrijk voor de geloofwaardigheid richting de kijker. Dat je echt voelt dat die mensen zoiets hebben van, nou, ook als het niet perfect is, gaan we er echt voor. Wat ik een beetje bij Piet en Anke ook heb van dit seizoen Boer zoekt vrouw. Die weten ook allebei van, ja, misschien is dit niet degene die we als we iedereen konden kiezen, zouden kiezen. Maar ja, het is goed genoeg en we gaan er wat moois van maken. En dat is de hele basis eigenlijk ook van Married at First Sight. Je bent getrouwd en je gaat er wat van maken. En als dat niet werkt, dan werkt het gewoon niet. Dus ik denk, ja, zou dat zijn dat het gewoon wat realistischer is eigenlijk in de opzet. Terwijl, ja, de basis van iemand die je niet kent meteen trouwen natuurlijk helemaal niet realistisch overkomt.
Nee, in eerste instantie niet. Maar misschien wel een hele mooie basis inderdaad, dat je elkaar eerst leert kennen in plaats van alleen maar op het uiterlijk af te gaan.
Nou, dat. Ja. En aan mensen die 100 zijn geworden en nog steeds samen zijn bij de man of vrouw met wie ze al sinds hun 18e een relatie hebben. Als die de vraag krijgt, hoe hebben jullie dat gedaan? Dan is het antwoord eigenlijk altijd, ja, wij komen nog uit de tijd dat als iets kapot is, dat je het dan maakt in plaats van dat je het weggooit en naar de action rent voor een nieuwe.
Wat een mooie omschrijving. Ja,
toch? Ja,
ik zou dus niet gelijk voor de liefde naar de action rennen. Nee, dat dan weer niet.
De action vind ik ook meteen wat
lager. Ik vind het niet maken gelijk weggooien vind ik een hele mooie.
En volgens mij dat is een beetje de basis van Married at First Sight. Misschien is het niet perfect, maar je kunt het wel perfect maken door een beetje je best te doen.
Nou, binnenkort het nieuwe seizoen. Jij gaat zeker weer kijken.
Ja,
hoor ik.
Jij ook, toch?
Ik ook, zeker.
Meer kijk jij Married?
Ook niet?
Nee, maar dat komt dus meer omdat ik denk, jij hebt het over 100 jaar bij elkaar en liefde. Ik denk dat dat toch meer kans van slagen heeft, zeg maar, zonder een televisieprogramma erbij. Ja. Dus zonder dat je social media hebt en dat je alles gek gemonteerd ziet. Dus ik zou denken, als je echt de liefde wil vinden, doe het dan niet in een tv-programma.
Mooi. Nooit meer een kandidaat gevonden voor één programma.
Sorry. Hele genre gesloten.
Helaas.
Ja, ja. We lijken de nieuwe vlam van Sylvie Meis wel met onze sloopwerkzaamheden.
We moeten door. Donderdag komt de documentaire uit van stuntdubbel van Daniel Radcliffe. In de Harry Potter films was hij dat natuurlijk. Het gaat om David Holmes. Holmes hoorde al vanaf de eerste film bij het team. Maar tijdens Deadly Hallows Part 1 brak hij zijn nek tijdens het uitvoeren van een stunt. En is sindsdien verlamd vanaf zijn borst helemaal naar beneden. Ja, de documentaire gaat over zijn leven en zijn band met Radcliffe. De twee zijn nog steeds beste maatjes. Erik, jij hebt de documentaire al gezien. Indrukwekkend?
Heel indrukwekkend, maar vooral omdat, kijk, de eerste helft leeft heel erg toe naar het moment dat het dus misgaat. Hij was 19, het was dus de ene laatste Potterfilm waar dat dus mee gebeurde. En je ziet dus dat het echt zijn ultieme droom was. Hij wilde stuntman worden, hij was heel goed in atletiek, dus hij was daar ook perfect voor. Nou ja, dan krijgt hij dat ongeluk, allemaal heel pittig, inderdaad. Iedereen wist eigenlijk meteen, het is helemaal foute boel. Hij lag in het ziekenhuis, hij moest heel erg revalideren, maar dan zie je dus vooral die nasleep ervan. Dus dat de castleden bij hem kwamen. Daniel Radcliffe in het bijzonder. Hij zelf staat er heel positief in. Hij zegt ook, ik heb nooit gedacht aan een rechtszaak. Want ja, mijn leven is voorbij. Maar ik ga niet iemand anders leven verpesten. Het is gewoon pech. Ik heb het gehad. En hij is heel goed verzorgd door de filmmaatschappij. Dus die hebben alles voor hem gedaan. Maar het is vooral een heel mooi verhaal. Dan nu toevallig aan de Harry Potter films opgehangen. Hoe iemand zo krachtig uit zoiets kan komen. Weet je, je kunt bij de pakken neer gaan zitten. Van, goh, mijn leven is voorbij. Ik ben 19. Ik wil sporten en ik kan nu niet meer lopen. Kan. Maar hij laat gewoon heel erg zien dat je je ook anders in kunt zetten. Dus hij is goede doelen bezig. Hij probeert andere mensen te steunen. Hij staat er heel positief in. Ondanks, want dat vond ik ook wel pijnlijk te aan, zonder te veel te verklappen. Het gaat dus wel steeds slechter met hem. Dus het gaat zijn gezondheid, ja, gaat verder achteruit. Dus het is niet, hij is nu 41. Het is dus de vraag, ja, hoe lang die bijvoorbeeld zijn armen nog kan bewegen of hoe lang die überhaupt nog dingen zelf kan doen. Dus dat is ook wel heel triest en pittig om te zien, maar het is
vooral
positief.
Ik kan me ook wel voorstellen dat de andere kant voor Daniel Radcliffe als Harry Potter zijnde, jouw stuntman overkomt dit.
Ja.
Wat moet toch ook een enorm schuldgevoel opleveren?
Dat is het ook. En daarom zit hij er ook in. Daniel Radcliffe is ook heel betrokken bij zijn leven. Dus je doet alles wat hij hem vraagt. Dus als hij ergens gaat spreken of iets, dan is Daniel Radcliffe erbij. Schuldgevoel inderdaad. En het was dus ook zo dat David dus de stunts ook ging uittesten. Dus die ging eigenlijk uittesten wat, ja, tot hoe ver Daniel Radcliffe kon gaan. Dus hoe gevaarlijk het was. Dus ja, het had hem zelf natuurlijk ook kunnen overkomen. Dat hij was niet de enige stuntman. Er waren ook andere stuntmannen die dat deden. Dus dat iedereen kunnen overkomen. Ja, dus dat is bij iedereen schuldgevoel. De regisseur spreekt ervan, het was de zwartste dag ooit in mijn hele filmcarrière. Je kunt je dat voorstellen, iemand die dat op de set gebeurt. Ja. Dus ja, het is vooral een heel mooi verhaal. Het is ook heel heftig en vooral ook ook ergens wel een mooi inkijkje in die hele Potter manier van werken. Hoe dat is gegaan. Er zitten heel veel backstage beelden in. Dus het is denk ik voor iedereen de moeite waard.
Vanaf donderdag te zien waar?
HBO Max.
Het gaat niet goed met acteur Geert Hoes. Bekend van onder meer natuurlijk Goede Tijden, Slechte Tijden. De acteur gaat al een paar maanden ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Hij is kilo's afgevallen, zo'n 35 kilo. Hij zit in een rolstoel. Ik zag hem met zondevoeding op een foto staan. Op Facebook had hij dit zelf geplaatst. Ja. Ze weten niet wat er met hem aan de hand is. Er zit een parasiet of een bacterie in zijn lijf en ze kunnen het niet vinden.
Nee, en ik vond ook zo heftig dat hij dan beschreef hoe dat gegaan was. Hè? Dat ze aan alvlees, klierkanker dacht, echt hele heftige
darmkanker,
dingen. Darmkanker, ja. Nou, dat was het dan dus niet, maar een parasiet. Dat je dan zo lang in zo'n rollercoaster zit zonder dat je het weet. Misschien ga je wel dood, geen idee, ziekenhuis in.
Die angst, ja.
Ja, en als je dan die foto's ziet, ik vind het echt wel heel triest. Hij is natuurlijk super jong en vader en zo, dat je echt denkt,
wat
gewoon
is
vreselijk.
42? Ja, echt heel jong.
Ja.
Ja, afschuwelijk en geen vooruitzicht.
Nee,
want omdat ze het niet kunnen vinden, weten ze ook niet hoe ze het kunnen behandelen.
Ja, als een soort van toeschouwer voel ik mij al totaal machteloos. Dus ik snap heel goed dat hij na zoveel tijd dit van zich af heeft willen schrijven. En gewoon inderdaad totaal niet weten wat er aan de hand is. En in de tussentijd je eigen lichaam onder je eigen armen zien wegcijpelen. Ja, vreselijk. Ja.
Nou, we kunnen hem alleen maar heel veel sterkte wensen. Dan, Erik, in de nieuwste aflevering van de Kardashians zien we dat Kim de ceremonie van haar vriend Chris Appleton en White Lotus acteur Lucas Cage voltrekt. Dat is al een paar maanden geleden natuurlijk.
Ja, was dit voorjaar.
Nu pas in de serie te zien. Op Disney Plus werd het uitgezonden. Maar Deze week werd ook bekend dat ze alweer gaan scheiden.
Ja.
Zat daar echt maar een week tussen? Nee dus.
Nou, dat is ongelooflijk. Het is dus afgelopen maandag bekend geworden. Maar ik heb die rechtbankdocumenten even gelezen van die scheiding. Die is dus vrijdag aangevraagd. En donderdag is die aflevering geweest. Dus donderdag is die aflevering op Disney Plus gekomen. En de dag daarna is die scheiding aangevraagd. Nou, dat is natuurlijk
die kon niet wachten.
Nou ja, alsof ze gewoon... En het was heel groot in die serie. Kim, die deed de huwelijksinzegening. Shania Twain, daar waren ze super groot fan van. Die gaf een soort privéconcert. Nou, het was super groot, maar het is nu echt net alsof ze dachten van, nou, we kunnen elkaar niet luchten of zien, maar het moet nog op televisie komen of op Disney Plus. Maar echt de dag erna die echtscheiding aanvragen. Ja, ik vind dat wel echt
dat
heel
is een
bizar.
Flitshuwelijk.
En dat is ook, dat zorgt ook echt voor heel veel hilarische reacties op de social media. Want het is natuurlijk echt dat je denkt alsof ze hebben zitten wachten. Oké, nu kan het dat Kim een appje stuurde met een groen vinkje van, ja, het staat online, jullie mogen nu scheiden. Ja,
ik heb een
bizar.
Alternatieve theorie. Zij hebben die aflevering gezien. En Chris zag hoe Lucas naar een van de bruidsjongens keek. En zei, hey, hier moeten we het even over hebben. Het werd zo'n vreselijk gevecht. Dat ze de volgende ochtend zeiden, nou, we willen gewoon niet meer verder.
Maar is dit inside information? Of heb jij gekeken naar het programma en zag
theorie.
Je dit? Of
puur
dit is theorie. Puur gissen?
Ik ga de aflevering terugkijken met een groot vergrootglas.
Heb jij dit gezien,
Nee,
Erik?
Ik heb dat niet gezien. Maar kijk, in Hollywood, dat weten we allemaal, duurt een huwelijk gemiddeld niet heel lang. En zeker niet... een heel leven. Maar ik vind 6 maanden wel heel snel. En ze hebben elkaar ook pas vlak daarvoor ontmoet. Er was heel veel gedoe over. Want Lucas, die acteur, die was eigenlijk nog niet helemaal uit de cast. Nou, was dan verliefd geworden. Duurde allemaal op die jongen. Dus dat was allemaal heel veel drama. Dus dan denk je, nou, happy ending. Ze hebben elkaar helemaal gevonden. Afgelopen maanden alleen maar vol lof over elkaar gesproken. En ja, ik denk dat de liefde gewoon is gaan liggen. En dat ze misschien dachten, nou, het is toch niet de ware. Zijn
maar
te snel
het is niet
getrouwd.
Alleen Hollywood, het is ook Amerika, toch?
Tuurlijk.
Daar trouwen ze gewoon veel te snel.
Dat is het ook.
Dan het Sinterklaasjournaal. We hadden het er net wel even over in het begin. Het is namelijk weer begonnen. De Pieten zijn natuurlijk weer van alles vergeten. Het Pietenhuis kunnen ze niet vinden. Of het is geen Pietenhuis. Iets met een stroomboot. Wat is er allemaal aan de hand, Rob?
Alles. Gewoon alles. Ja, en het is de afgelopen jaren is het Sinterklaasjournaal steeds groter geworden. Het was eigenlijk 20 jaar geleden toen ik nog trouwkijker was, zeg maar. Dan had je het Sinterklaasjournaal wel, maar waar het echt om draaide was gewoon de intocht. En dan op 5 december en alles ertussenin, dat was ketelmuziek. Ja, nu wordt het met zoveel liefde gemaakt dat het voor jong en oud heerlijk is om te kijken. Het is ook maar 10 minuten. Ik denk ook dat meehelpt dat veel gezinnen sowieso moeite hebben met dingen kijken die ze allemaal leuk vinden.
Ja.
Want ja, de kinderen die zitten op TikTok en dan willen de ouders Downton Abbey kijken of zo. Nou, snap ik ook wel dat je als kinderen zoiets hebt van nou, geef mijn portie maar aan Vicky. Maar dit is gewoon voor het hele gezin.
Maar om 6 uur 's avonds voor het hele gezin. Dus er wordt ook veel teruggekeken, neem ik
natuurlijk
aan.
Wordt er veel teruggekeken. Ja. Ja, ja, dat,
en die zitten nog niet eens bij die 2 miljoen kijkers dus.
Nee, dus het gaat door het dak. Het is overigens wel natuurlijk zo, hoe korter een programma is, hoe makkelijker het er is om hoog te scoren. Maar tegelijkertijd, dit zijn wel allemaal mensen die speciaal voor het Sinterklaasjournaal naar NPO 3 komen. Dus ja, een prestatie van formaat van de makers. En ik ben wel alleen benieuwd, ze hebben nu 2 van de 3 grote problemen eigenlijk al opgelost. Wij nemen natuurlijk op woensdag op, dus we lopen misschien een beetje achter. Maar als ze alle problemen op donderdag hebben opgelost, dan is
nee,
er op
komen
zaterdag
er weer nieuwe problemen.
Dat mag ik hopen van wel, toch?
Maar ja. Ik moet ook wel eerlijk bekennen, ik weet nog van vorig jaar, Erik, en dat kan jij volgens mij beamen, dat het misschien een beetje te spannend was.
Toen was er heel veel kritiek. Maar goed, dat hebben tv-kijkers nogal snel. Maar toen was het echt, was de stoomboot van Sinterklaas gezonken. Of die was weg. Het was echt
gezonken,
heel erg.
Ja,
die
ja,
was
ja.
Gezonken. Dat zag je ook gewoon. Nou, dat was bij mijn bloedje thuis ook echt 1 groot drama. Dus dat was gewoon heel pittig. Er was heel veel gedoe over. Ja, ik vond het zelf wel spannend. Maar ik begrijp dat als je echt jonge kinderen hebt, dat echt best wel problematisch kan zijn. Dus wat dat betreft is het wel lekker dat de problemen nu niet zo groot zijn. Nu is dus nog de vraag, waar is het Pietenhuis? Ja, ik vind het heel leuk dat ze dus al die tv-programma's erin verwerken. Ja. Dus heel Holland Bakt hebben we gezien. Het familiediner. Dat vind ik dan echt wel grappig. Ik ben benieuwd wie er nog komen. Dus ik vind het ook wel lekker dat het gewoon niet al te dramatisch is dit jaar.
Dan nog even kort, Erik. Jij bent namelijk heel groot fan van Selling Sunset.
Ja, totaal. Kijk, ik ben sowieso fan van al die reality series waarvan je gewoon weet dat het vanaf minuut 1 tot de laatste minuut volledig is gescript. The Real Housewives of Beverly Hills of wat dan ook. Je weet, het is allemaal nep, geeft allemaal niks. Dit is dus een groep makelaars. Nou, in de eerste seizoenen waren het allemaal vrouwen. Hele knappe vrouwen die dan dus makelaar waren, huizen gingen verkopen. Nu zitten er ook mannen in de mix. Ja, daar gaat het eigenlijk niet om. Behalve dat het leuk is om die huizen te zien en natuurlijk fantastisch. Maar het is één groot drama. Het is haat, nijd. Ze gunnen elkaar allemaal het licht in de ogen niet. Ja, en dat is heel slecht voor mij als mens. Maar ik smul daar
niet
toch
naar
van.
Dateprogramma's kijken. Nee, maar je wil wel naar ellende
maar het is ook,
kijken.
Ik kijk ook gewoon nog steeds naar The Bold and the Beautiful. Dat is dan fictie. Maar dan gaat het natuurlijk ook over elkaar het leven zuur maken. Nou ja, dit is dan eigenlijk ook halve fictie onder de noemer reality. Ja, ik vind dat dan toch smullen. En het zijn allemaal van die problemen dat je denkt, waar gaat het over? Nou goed, vanaf vandaag is dus de reunie te zien op Netflix. Dus dan gaan we kijken of ze nog met elkaar in één ruimte kunnen zijn. En er schijnt, maar goed, het moet dus nog, het is dus nu net verschenen. Schijnt er een hele grote explosie onthulling te komen. Dus
wat een
spannend.
Grote verrassing. Ja. Had ik niet verwacht dat het explosief zou worden.
Nou, het is alweer tijd voor de verrassingsbeller. Altijd een spannend momentje in deze BOVD-podcast, vind ik tenminste.
Jij hebt wel de lat de 2 weken geleden heel
hoog
gelegd.
Ja, te hoog. Ja. Ook voor mezelf. Toen raadde ik hem echt in 1 seconde.
Zou je nu aan de beltoon misschien kunnen raden?
Goeie.
Nou, let op, daar komt ie.
Hallo?
Hallo? Hallo?
Hebben jullie een alibi?
Ah, dit is Jermaine.
Zeker, goeie.
Ja, wat erg dat jij dat ook weer eerder hoorde dan ik. Oh, sorry Jermaine, ik hoorde het niet.
Hey Jermaine, hoe is het?
Ja, het gaat uitstekend en dit is natuurlijk een hele bijzondere week.
Ja, zeker weten, inderdaad. Want ik denk dat we het gaan hebben over Peter R. de Vries.
Absoluut. Want hij zou deze week 67 zijn geworden. En ja, natuurlijk gaat er van alles in de media over Peter. Want hij houdt ook na zijn overlijden gewoon het touwtje in handen.
Ja, absoluut. Ook hier bij ons op kantoor, waar we dit de BOVD-podcast opnemen. Daar hangt sinds zijn verjaardag een heel mooi schilderij boven in de vergaderruimte. Wat zijn vrouw ook en zijn dochter Kelly en Jacqueline hebben onthuld van Peter. Dus hij kijkt ook nu echt letterlijk met ons mee. Dat voelt toch anders. Ja. Toch?
Ja, hij houdt ons een beetje in de gaten. Zo is het, hè. En,
zo hoort het ook.
Natuurlijk. Precies. En natuurlijk is er van alles ook gaande op televisie vandaag en deze week rondom Peter. Want de serie Moord kost meer leven staat op Videoland. Heb je hem al gezien?
Ik heb er nog geen tijd voor gehad om te kijken inderdaad. Maar ik ga wel zeker kijken.
Ik ben begonnen.
Het ziet er goed uit, hè?
Het ziet er heel mooi uit.
Ja. Ja. Goede acteurs?
Goede acteurs. Het speelt zich af in de jaren... Met Jermaine moet je me even helpen. Jaren 80, denk ik, hè?
Ja, klopt. En het boek gaat eigenlijk over het leven van Paul Spruit. En Paul Spruit is de zoon van Gerard Spruit. Dan denk je, wie is dat? Nou, Gerard Spruit die staat bekend als de Donald Duck-colporteur. Hij lokte kindjes met Donald Duck en heeft uiteindelijk dus vreselijke misdrijven op hen gepleegd. En dat speelde zich allemaal af in 1974. Uiteindelijk is hij gearresteerd. En je moet eigenlijk de serie kijken, ik zal niet te veel verklappen, maar het gaat erover dat het moord op die 2 kindjes dus veel meer impact heeft dan alleen op de nabestaanden van die kindjes en op de dader, maar dus ook op heel het gezin van een dader. En nou ja, je ziet hoe het leven van de zoon van Paul Spruit dus verloopt na die arrestatie. En maar ja, dat is niet een heel fijn leven geweest.
Op Videoland is dat nu dus al te zien. Dat kunnen we allemaal gaan kijken. Ook komt er een verfilming van de Putterse moordzaak, toch?
Ja, en dat is al bijzonder, want Peter R. de Vries heeft daar natuurlijk heel veel mee gedaan. Uiteindelijk heeft Anja Dubois, dat is de vrouw van een van de toen vermeende daders, die uiteindelijk natuurlijk later allemaal zijn vrijgesproken. Herman Dubois is haar man. Die heeft een boek erover geschreven over wat dat allemaal heeft gedaan met hen, die valse beschuldigingen. Peter heeft een hele grote rol in gehad. De producent heeft dus vorige week bekendgemaakt dat ook dat boek verfilmd gaat worden. Dat er een serie van komt. RTL wil er nog niet heel veel over kwijt, maar het zal me niks verbazen als wij die misschien volgend jaar of het jaar daarna gaan zien op Videoland.
Ook op Videoland. Mooi.
Daar ben ik echt benieuwd naar. Want ik ken het verhaal van Anja Dubois een beetje. Ik ben natuurlijk te jong om die Putterse moordzaak echt te hebben meegekregen. Maar zij heeft later bijvoorbeeld verteld over hoe zij dan bijvoorbeeld iets simpels ging doen als naar de markt. En je voelt natuurlijk het hele dorp naar je kijken. En jij weet, ik heb niks gedaan, mijn man heeft niks gedaan. Maar de rest denkt van ja, maar dat heeft hij wel. Want hoe kan de rechter ernaast zitten? En er was één iemand die vanaf het begin heeft gezegd, ik geloof jullie. En dat was Peter. En uiteindelijk hij is maar aandacht blijven geven aan deze rechterlijke dwaling, wat het dus uiteindelijk ook bleek te zijn. En maar bij ons als Nederlanders moesten eigenlijk twee dingen landen. Namelijk één, dat deze twee mannen onschuldig waren, maar ook dat het überhaupt mogelijk was dat een rechter zo'n grote fout zou maken. We hielden het niet voor mogelijk dat als je zo lang naar zo'n zaak kijkt, dat dan uiteindelijk er een verkeerde beslissing uitkomt. En ja, het leent zich echt inderdaad voor een gedramatiseerde weergave, waarin ik denk dat we heel veel, ja, heel erg gaan meevoelen met dan met name Anja.
En ik denk ook dat het heel mooi erin naar voren komt, dat rechtvaardigheidsgevoel van Peter, als hij zich ergens als een pitbull in vastbeet en erin geloofde, dan liet hij ook echt niet los.
Ja, en zich daarbij niet liet leiden door anderen. Want hij had natuurlijk ook kunnen denken van, de rest denkt allemaal dat het prima is gegaan. Misschien hebben ze wel gelijk. Nee, hij voelde gewoon van, hier zit iets mis. En heeft zich daar niet door laten afleiden. Ja, dat was het grote verschil tussen Peter en de menigte. Dus dit vind ik al, voor wat ik heb gezien, dus een moord kost meer levens, een mooi eerbetoon aan Peter, omdat dit ook natuurlijk het werk was waar hij het meest trots op was. Ik denk dat de Puttense moordzaak een misschien wel nog mooier eerbetoon is, omdat het echt laat zien, ja, hoe bijzonder Peter was.
En een domme vraag misschien hoor, maar zit Peter R. de Vries als personage dan ook in die series? Of is bij het verhaal niet nodig?
Jermaine, weet jij dat?
Nee, daar zit hij niet in. Het gaat echt om die tijd op dat moment. Peter heeft het boek pas veel later geschreven, omdat hij het heel belangrijk vond om te schrijven. Hij zei ook, de andere boeken die ik heb geschreven wilde ik schrijven, maar dit boek moest ik schrijven. Dus hij is er echt trots op geweest altijd. En het was ook echt een droom van hem dat dit nu uitkwam. Hij zit er zelf niet in, maar ik kan me voorstellen dat hij bij de Puttense moordzaak misschien wel een rolletje gaat krijgen in die serie. Want ja, ik ken Anja en Herman Dubois een beetje nu de afgelopen jaren. En de impact is ontzettend enorm. Maar ze hebben ook al verteld hoe zo'n belangrijke rol hij had in hun leven.
Ja,
ik kan me zomaar voorstellen dat hij daarin komt.
Ja. Oké, Jermaine Ellenkamp. Superleuk dat je even wilde bellen met ons op deze mooie, maar ook beladen week. Dank je wel.
Graag gedaan.
Er is ook een mooi moment aangebroken in Hollywood voor de acteurs. Want eindelijk is die schrijverstaking, die was natuurlijk al voorbij. Maar het heeft toch nog lang geduurd voordat die acteurstaking ook werd opgeheven. Hebben ze hun zin?
Ze hebben, voor heel veel punten hebben ze hun zin gekregen. Kijk, er was één belangrijk ding en dat was AI, hè, dus kunstmatige intelligentie. De studio's wilden heel graag het recht hebben om acteurs zowel dood dan levend, gewoon zonder toestemming, te kopiëren of in te scannen, zoals ze dat dan noemen. Nou ja, daar hebben ze dus, heeft de vakbond.
En zonder betaling.
En zonder geld, inderdaad. Ja. Nou, en daar heeft dus de vakbond in ieder geval in gewonnen. Dus dat mag dus niet. Dus er moet altijd toestemming gevraagd worden aan de acteur. En als diegene overleden is, aan de nabestaanden daarvan. Een ander ding hebben ze dan niet bereikt. Ze wilden heel graag een onderdeel hebben van de winst. Dus een soort winstdeling van de streamingdiensten. Als ze dus, eigenlijk bij elke productie, dat ze dus een deel van de winst zouden krijgen als acteurs. Nou, dat is niet gelukt. Maar ze hebben nu wel afgesproken dat als er dus bepaalde series heel veel gestreamd worden, dus door meer dan 20% van de abonnees, dat is best wel veel, dan moet je echt wel een succes zijn, dan krijgen ze dus wel een extra bonus. Dus dat is wel lekker erbij.
Maar een eenmalige bonus of dus daadwerkelijk een percentage van iets?
Niks met percentages, krijgen ze een eenmalige bonus. En gewoon in algemene zin zijn de arbeidsvoorwaarden beter geworden. En hebben ze dus, in Nederland kennen we dat best wel al een tijdje, de intimiteitscoach. In Amerika is dat nog niet zo'n ding. Maar daar wordt dat echt wel actief nu ingezet, dat bij intieme scènes dat daar dus begeleiding bij is.
Nou, kan ik me voorstellen, dat zal niet bij Leonardo DiCaprio zijn, want die heb je net gesproken. Die zal het niet echt aan zijn bankrekening hebben gemerkt dat deze staking er was. Maar ik denk de makers van de film waarvoor jij hem hebt gesproken, juist weer wel.
Ja, kijk, je merkte op een gegeven moment ook wel hoe langer het duurde dat steeds meer. Kijk, die acteurs bleven allemaal als één soort front achter die vakbond staan. Maar je merkte de laatste weken wel dat ze ook zelf dachten van oké, maar we moeten nu gewoon aan de bak. Veel maatschappijen die mochten dus niks promoten. Hè? Geen premières, geen interviews, helemaal niks. Nou, dat merk je gewoon. De Marvels bijvoorbeeld doet het gewoon niet zo goed in de box office, omdat daar geen promotie voor geweest is.
Lijkt me ook een heel saaie film.
Dat wilde ik zeggen. Het lijkt me ook niet de beste film die er is. En daarnaast is het vergeten. Heel veel mensen zijn er, heel veel acteurs die minder verdienen dan de grote sterren. Ja, maar ook alle cateringbedrijven, alles omheen, zeg maar, die konden ook allemaal niet werken. Dus ze schatten ongeveer het verlies op 5 miljard. Wat er zeg maar alleen al in Los Angeles op economische impact is geweest. Dat is echt heel hoog. Dus ja, ze hadden het ook niet langer meer kunnen volhouden. Naast het feit dat als ze afgelopen week niet eruit waren gekomen, dan was gewoon het hele televisieseizoen hadden ze gewoon verloren kunnen laten gaan. En de filmzomer eigenlijk ook, want dat moet nu allemaal ook gedraaid worden. Dus ja, het moest gewoon opgelost worden. En ze hebben dus niet alles bereikt wat ze wilden, maar wel echt veel.
En over, ja. Zijn ze over het algemeen blij hiermee?
Ja, het is 86% van de achterban heeft toegestemd. Nou ja, dat is best wel hoog. Er zijn altijd een paar zuren tussen. Maar kijk, het is natuurlijk ook, dat vergeten heel veel mensen. Kijk, die staking was nu heel lang en heel groot, maar het is elke 3 jaar gaan ze weer zo'n contract opnieuw onderhandelen. Dus in 2026, ja, dan moeten we gewoon weer weer aan getrokken worden. Dus ik hoop dat ze dan het niet zo ver laten komen, dat het dan al daarvoor is opgelost.
Nee, want buiten het geld wat er en mensen daadwerkelijk naar de voedselbank moesten, voor hun huis moesten verkopen, zijn er ook wat minder erge dingen aan de hand. En dat is wel dat de acteurs natuurlijk die destijds aan het opnemen waren, direct moesten stoppen. Zoals een Deadpool met Ryan Reynolds. Ja. Ja, die moet nu morgen weer werken en weer helemaal strak in het pak.
Ja, die zijn dus echt halverwege stilgelegd. Er waren heel veel films die dachten dat ze het nog wel konden redden. Wicked bijvoorbeeld, een hele grote productie, die had nog maar 10 dagen eigenlijk te draaien. Die moesten dus ook stoppen. Die hebben inmiddels alle sets, die zijn afgebroken. Dat is allemaal een heel economische schade. Maar inderdaad, Hugh Jackman en Ryan Reynolds, die waren helemaal afgetraind voor die film. Nou ja, van de een op de andere dag werd het stilgelegd. Maar ja, die staking was natuurlijk niet bekend hoe lang het zou duren. Dus zij moesten eigenlijk, werd gevraagd, goh, kunnen jullie dan al die maanden even jullie fysiek op orde houden?
Maar wat leef ik dan mee met Blake Lively, die al die maanden een totaal afgetrainde Ryan Reynolds naast zich in bed had liggen?
Maar dat is dus matig gelukt, want ze heeft op Instagram al laten weten deze week dat hij echt nu heel hard aan de bak weer is. Dus dat het wel, hij heeft het een beetje laten gaan. Maar goed, Ryan Reynolds, boeien, dat maakt niet echt niet uit. Maar goed, het is dus wel om aan te geven, ja, het is dus niet een wereldschokkend probleem.
Nee. Alleen het was, en ze hebben wel alle middelen dat het precies, ook wel precies goed komt natuurlijk.
Dus, ja. Maar goed, ik vind het vooral wel echt fijn dat we ook gewoon weer dingen kunnen gaan zien. Weet je, dat het weer
waar
een
kijken
beetje
we naar uit?
Nou ja, waar ik heel erg naar uitkijk is de volgende June film. Maar die is al opgenomen, Mission Impossible. Weet je, dat lijkt ook maar echt een Mission Impossible te zijn. Want het is elke keer aangekondigd de laatste. Nou, die moeten ze ook nog afmaken. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit.
Erik, die worden gewoon elke keer beter. Die eerste 3 waren gewoon oké, maar het wordt beter, beter en beter. Dus ja, die kunnen niet stoppen.
Nee, ik vraag me ook af of ze gaan stoppen. Maar goed, in ieder geval, er is nu een einde aangekondigd. Dus daar kijk ik wel echt weer naar uit, hoor. Ja.
Ik kijk uit naar Spider-Man natuurlijk.
Spider-Man, maar ook
die
gewoon tv.
Bij ons thuis, ja.
En ook tv-series, weet je wel. The White Lotus kan weer gaan beginnen. Emily in Paris, Wednesday, vond ik een van de beste series.
Stranger Things.
Gewoon alles, het duurt nog wel even. Want het kost gewoon even een tijdje om het allemaal weer op te starten. Maar goed, vanaf het nieuwe jaar komt er gewoon weer heel veel nieuws aan.
De mediawereld ontrafelt.
Ja, we zijn deze week natuurlijk weer overspoeld met vragen. En dan is het altijd toch lastig om een keuze te maken. We hebben deze week ervoor gekozen om de vraag van Jeannette mee te nemen. Zij vroeg zich af hoe wij onze werkweek vullen. Want ja, we staan natuurlijk niet fulltime voor de camera. Sterker nog, voor de camera is maximaal een uurtje per dag. En wat doen wij de rest van de dag? Nou, laten we even beginnen met Erik. Hoe ziet jouw werkweek eruit?
Ik doe niet veel. Dat klinkt een beetje negatief. Maar ik doe tegenwoordig heel veel in huis. Ik heb heel lang heel veel andere dingen gedaan buiten Boulevard. Maar tegenwoordig doe ik eigenlijk niet zo heel veel dingen. En ben ik een soort van stay-at-home dad geworden. Mijn liefje werkt nu fulltime. Dus ik ben nu heel veel thuis. En daarnaast
Toch nog wel?
Precies. Dan doe ik wat schrijfklusjes. Nu we allemaal weer de interviews kunnen gaan doen met de grote sterren, moeten er ook films gekeken worden. Ik bedoel, Killers of the Flower Moon, nou, dat was 3,5 uur van mijn leven. Dus je moet ook heel veel dingen kijken. Mensen vragen altijd, goh, je ziet alles. Klopt. Nou, dat kost ook best wel veel tijd. Alle seizoenen van dingen volgen. Dus ik ben heel veel bezig met mijn werkdingen. Maar ja, actief werken is nu gewoon wat minder. Dus ik doe de was en ik kook bijna elke avond als ik niet naar de studio moet.
Ja, ik ben vooral eigenlijk benieuwd. Ik ga zo meteen natuurlijk ook over mijn eigen week vertellen. Maar ja, Bridget, jij was vanochtend om 6 uur alweer op.
Ja,
jij bent denk ik op dit moment het drugs van ons allemaal.
Ja, maar daar heb ik mezelf opgelegd. Want ik doe dag 1. Wat heel veel bekende mensen al hebben gedaan.
Oh, daar gaan we het zo ook nog even over hebben.
Onbekende mensen hebben gedaan. Ja, dus ik zat 's ochtends deze dag vanochtend om 6 uur in de sportschool. Daarna naar huis, mijn eerste eiwitshake. Dan heb ik een boulevard vergadering. Want ik heb vanavond boulevard. Dus dan hebben we een Zoom vergadering. Waarin we de avond eigenlijk al doornemen met z'n allen. Kijken welke gasten er komen, welke onderwerpen we gaan behandelen. Die onderwerpen die neem ik de hele dag met me mee. Dus als daar ontwikkelingen in zijn of er gebeurt iets anders in de wereld wat misschien dit weer ja, overschaduwd, zeg maar. Dan nemen we dat weer mee. Dus je bent de hele dag eigenlijk met het nieuws bezig. Toen moest ik mijn ontbijt klaarmaken. Ik moet alles tegenwoordig afwegen. En ook al mijn lunch klaarmaken om mee te nemen. En mijn avondeten mee te nemen voor in de studio. Toen ben ik hier aangeschoven voor de BOVD-podcast. Maar daar heb ik gisteren natuurlijk ook al een vergadering over gehad. Want daar moeten we net als bij het programma gewoon wel over vergaderen. Welke onderwerpen we gaan behandelen. Wat Rob wil bespreken. Wat Erik wil bespreken. Wat ik wil bespreken. En dan rijd ik zo meteen naar de studio. Daar ga ik in de make-up repeteren. Doe ik de show. En dan moet ik ervoor zorgen dat ik vanavond qua mijn hele nieuwe lifestyle, zeg maar, ook alles heb gedaan wat ik die dag qua cardio, trainen en eten moest doen.
Want jij moet ook je stapjes elke dag.
Ja, maar die red ik wel, hoor, met dit schema. Dus als van hot naar her.
Na het eind van de uitzending, als jij in de auto terug naar huis zit, dan heb je in principe alles dat je voor je schema moet doen.
Ja, heb ik dan gedaan. En dan ga ik weer kijken naar mijn schema voor de volgende dag. Ja. Om de boodschappen te halen.
En niet bunkeren voor de televisie. Want je calorietjes voor de dag heb je ook al wel gehad.
Nee, dat mag niet. Maar het kan ook zijn dat ik Boulevard heb en 's middags nog een fotoshoot heb. Of dat ik met mijn eigen podcast bezig ben. Bridget and Friends Take a Menopause. Of met mijn eigen community bezig ben. Jeetje, die dagen die zijn zo ontzettend gevuld. Dat ik soms wel eens denk, waar is de adem? Maar aan het einde van de tunnel is er altijd licht. Dus er komen ook weer andere tijden. Dat is een beetje gek met ons vak. Soms is het heel druk. Alles tegelijkertijd. En soms is alles in één keer heel relaxed. Dat je alle tijd hebt voor alles. Dus het is een beetje hollen of stilstaan. Nou, ik denk dat we wel haar antwoord hebben gegeven, toch?
Ik denk eigenlijk dat we er zo wel zijn, inderdaad. Ja, en dus, ik zei al, we krijgen elke week leuke vragen. Mocht je nou ook een leuke vraag hebben voor de Mediawereld Ontrafeld, dan kun je die achterlaten op onze Spotify-pagina. Ja. En maar je kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar rtlboulevard@bluecircle.nl.
Dan denk je mensen, Blue Circle, wat is dat dan? Nou, dat is het productiehuis wat natuurlijk RTL Boulevard maakt. Ja, dat is ook een leuke vraag voor de Mediawereld Ontrafeld. Ja, wie weet.
Misschien doen we die volgende week dan wel.
Ja, we gaan nog eventjes door over de drukte. Vooral in mijn leven op dit moment. Want HIP onder BN'ers is dag 1. Een methode waarbij je eerst begint met een sportregime. In de eerste 6 weken train je je helemaal het leblazeris. Je krijgt speciale recepten en voeding helemaal op jouw lijf uitgeschreven. Dus dat maakt het wel iets makkelijker. Dat we een app hebben waarop ik zie wat ik op die dag precies mag eten. Moet ik wel zelf afwegen natuurlijk. En de boodschappen doen en het koken. Dus dat klinkt heel simpel, maar dat is best wel moeilijk implementeren in je leven. Maar de resultaten zijn echt fantastisch. Ik weet niet of jullie Halina Rijn hebben gezien of Helene van Rooyen.
Die wil ik allebei niet meer in een donker steegje tegenkomen. Ik word er een beetje bang van.
Dat snap ik. Goed gespierd, ja, hè? Mooi jemig, getoond. Ja. Ja, het ziet er echt fantastisch uit. Nou, wordt er gezegd bij dag 1, want we hadden van de week die eerste dag, dat als we echt naar hun luisteren en precies doen wat zij zeggen, dat het 100% resultaat boekt. Dat je dat kan boeken. Dus ik hou me er echt aan, maar het is soms wel eventjes puzzelen in dit geval. En ik doe het samen met Mees. Die hoeft zich niet zo aan het voedingsschema te houden en aan het intermittent fasting. Dat doet hij allemaal niet. Maar wel mijn trainingsschema, want die is 15 en die gaat al naar de sportschool. En die wil natuurlijk breder worden, die wil groeien. Ja. En dus het is een fantastische journey om samen met mijn kind te kunnen doen. Maar ik zit pas op dag 5, 4... 5.
Zoiets?
Ja. We zaterdag begonnen, ja. Dus ik heb nog ruim 5,5 week te gaan. En daarna ga je natuurlijk eigenlijk naar dag 2. Want hoe ga je dit dan implementeren in je leven zonder dat het je hele leven overneemt? Want op dit niveau, dat red je niet de rest van je leven natuurlijk. Maar je wil dan wel dat lijf houden.
Dus ja, weet je dat zeker?
Ja, dat weet ik zeker. Ja.
Maar dit is dus gebaseerd op heel veel sporten, of in ieder geval deze eerste periode. Had jij dan daarvoor ook al dat je dat leuk vond? Of moet je je echt zetten?
Ja, want het bijzondere is, we worden helemaal opgemeten. We worden met dit apparaatje de hele dag bijgehouden. Elke ochtend wegen, dan zie je helemaal je BMI en alles. Het gekke is, ik werd opgemeten en ik heb al ruim rond de 47% spiermassa. Dus ik heb al heel veel spiermassa. Dus in mijn geval dat komt door het vele sporten, moet ik natuurlijk wat droger worden. Dus wat afvallen, dat ik eerder eigenlijk een mooie lijnen krijg. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hier aan meedoen en die eerst veel af moeten vallen of nog nooit hebben gesport. Dus het is mijn voordeel, maar ik kwam er ook wel achter na 30 jaar sporten dat ik ook heel veel dingen echt verkeerd heb aangepakt. Dus het is ook wel even een reality check. Weet je, je krijgt maar één lijf, daar moeten we de rest van ons leven mee doen. Ja, ik word liever gezond oud dan dat ik op een gegeven moment hulpbehoevend word. En dus het gaat ook niet, kijk, het is leuk dat je daarna ziet hoe goed je eruit ziet, hè? Dat lijf er goed uitziet, omdat je er heel veel in hebt geïnvesteerd. Het kost je heel veel tijd en moeite en energie. Dus dan vind je het ook leuk als je resultaat hebt. Maar ik denk dat de meesten hier aan meewerken, omdat ze toch heel graag gewoon gezond oud willen worden en wat krachtiger in het leven willen staan.
Ik ben zo bang dat als ik het is sowieso niet mijn soort programma, dus ik denk niet dat je mij de komende weken bij jou in de sportschool ziet. Maar ik ben zo bang dat als je eenmaal helemaal perfect bent geworden, dat ik een soort van paniek zou krijgen van oh mijn god, nu moet ik dit gaan
Het gaat er eigenlijk om dat je lichaam krijgt met wat zij doen een reset. Dus je metabolisme wordt eigenlijk veranderd. Je hele lijf verandert al doordat je dit doet.
Ja.
Dus daarna, je begint niet weer bij die 6 weken daarvoor. Dus het is veel makkelijker om dan consistent iets bij te houden zonder dat het je zoveel moeite kost.
Die begrijp ik, maar ik ben dus bang dat als er dan weer een kilootje aankomt of zo.
Ja, dat is
dan
niet helemaal erg.
Ja, maar ben je dan niet, als je hebt gezien hoe geweldig het kan zijn, ben je dan niet doodongelukkig dat je het uit je handen hebt laten glippen?
Nee, ik denk alleen eerder dat als je naar een zak, ik hou heel erg van tortilla chips bijvoorbeeld, grijpt met de kaassaus, dat je hem even scant en dan ziet, oh, daar moet ik 3,5 uur voor wandelen. Dat ik dan toch vaker zou denken, pick your battles, weet je wel, wat of kill your darlings, of hoe je het ook wil noemen. Ik neem dan liever dat ene wat ik echt lekker vind, 1 keer. En de volgende keer laat ik het misschien
dus
weer staan.
Ook,
het je
is
gaat
niet
bewuster
alleen,
in het leven
precies.
staan.
Dus het is niet alleen herprogrammeren van je fysiek, maar ook een beetje van je hoofd.
Mind, ja. Absoluut. En uiteindelijk moet het natuurlijk een holistisch geheel worden. Het een kan niet zonder het ander. Ja. Ik loop ook wekelijks bij een psychiater, omdat ik mentaal me goed wil voelen. En eigenlijk werkt dat alleen maar als je ook aan de andere kant werkt. Ik vond het weer een hartstikke leuke aflevering. Jullie?
Zeker weten, ja.
Ik heb echt genoten. Even helemaal vergeten dat ik zo meteen weer mijn eten moet afwegen en moet koken. En
heb je, vandaag nog niks gegeten dan?
Ik heb vandaag nog niks gegeten, behalve mijn shake. Mijn eiwitshake na het sporten. Ik doe dan ook intermittent fasting. Dus nu, hierna,
meteen
ga ik ontbijten. Oké, dit was hem dan echt, de podcast voor vandaag. Ben je nog iets vergeten?
Dat mensen zich moeten gaan abonneren.
Heel goed.
En als ze hem leuk vonden, dan moeten ze natuurlijk ook gewoon 5 sterren achterlaten op hun favoriete podcastplatform.
En minder niet, gewoon 5. Of anders niet.
Precies.
Gewoon 5 sterren of niks. Ja. Gewoon niks doen.
Ja, dus volgens mij hebben we nu het huiswerk wel gedaan.
Ik hou ervan, alles of niet. Nou, dan zie ik jullie over 2 weken. En dan ziet jullie, of jij dan Rob, volgende week weer gewoon hier met Luc. En Erik, jou zie ik over 2 weken ook weer hier.
Yes, zeker.
Tot dan.
Doeg.